verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 54, daarvan de eerste twee versen. Psalm 54, de eerste twee versen.
Thank you.
schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de brief van Paulus aan de Efeze en daarvan het tweede hoofdstuk, de vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, en gij zult u voor die niet buigen of hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij al het eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemendheid, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijderis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welk het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is uw woord wat wij ter harte dienen te nemen, maar veel meer wat geloofd moet worden. Want gij straft de zondaar met de drievoudige dood vanwege zijn gevallen staat. En daarentegen, als wij het woord gehoord hebben en niet geloven, dan zullen we met dubbele slagen geslagen worden. Heren, dat we het zouden beseffen dat we hier niet vrijblijvend zitten. En dat wij hier niet vrijblijvend staan. Wij kunnen het woord niet preken naar onze mening. Hoewel het de prediking de dwaasheid genoemd wordt, de dwaasheid der prediking, belief gij toch zalig te maken door die dwaasheid der prediking degene die gelooft. Heren, dat het ook deze morgen mag geschieden. Het is alles op uw tijd en wijze, maar gij hebt toch beloofd dat het welbehagen des Vaders door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Daartoe heb gij de prediking ingesteld, Heren. De prediking van het woord, niet de prediking van een kerkreligie, niet de prediking, niet een psychologische prediking, maar de prediking van uw woord. En gelijk een apostel zegt, wee mij als ik het evangelie van Christus niet predik. Wee mij, wee degene die een ander evangelie prediken als ik u gepredikt heeft. En nog predik, want dat woord gaat nog uit. Heren, mochten we er zonder verwonderd raken, dat gij nog bemoeienis met mensen wil hebben. Maar deze bemoeienis, dat wij ons bekeren. Bekeert u en gelooft het evangelie, Heren. Dat blijft een geheim, dat is een geheim. Het wordt aan uw kinderen geopenbaard. En mocht het ook deze dag geopenbaard worden, wat dat wil zeggen. Christus, het leven. Het eeuwige leven, want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En meneer Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heren, we hebben geen recht om niet te geloven, maar we hebben ook geen recht om een kind van God te zijn. Gij komt het alles in uw woord te openbaren. Dat de gehele wereld verdoemelijk is. En mocht het dan zo verklaard worden, Heren, naar de zin en mening des Heilige Geestes, niet om zelf mensen te bekeren, want dat is ons werk, niet dat is uw werk. Heren, doet gij het toch alstublieft, want de genade van Christus doet het alleen en geheel. Al mocht gij ook jong kinderen bekeren, Heren, want er is toch geen leeftijd voor u, waar gij geen vat op hebt. Er is geen, zelfs het ongeboren levende moederschoot. Heren, gij kunt het in een twinkeling of een aai van dood levend maken. Wij staan hier in het dal door het doodsbeenderen, gelijk de hele wereld is. Maar van nature, uw woord zegt, het leven we in zonden en misdaden. En we zijn daarin gevangen tot de wil des duivels. Onbekwaam tot enig goed en geneigd, niet alleen geneigd tot alle kwaad, maar ook alle kwaad doende. En gij verlost uw volk uit de zonde. Heren, gij mocht het ook deze dag doen. Nadat er nog een ziel of zielen zijn onder dit dak en onder de medeluisteraars, die van dood levend gemaakt wordt. En wat dat wil zeggen, wat dat betekent om van dood levend gemaakt te worden, verlost te worden van de misdaden en de zonde. Lieve Heer, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk de benauwde, degene die bekommerd zijn om hun zonde. Omdat het is tot die afsnijding mag komen, tot die overplanting in Christus. tot die doorgang door de enge poort, tot allerwegen wegvertaald, alsof die oude mens zal gaan geloven, die echter nooit zal gaan geloven. Want het is alleen weggelegd voor de nieuwe mens in Christus, in de opstanding van Jezus Christus. Lieve heren, dat we het nog mochten verkondigen, bij u vandaan. Maar door de opstandingskracht van Christus maak gij ook zielen levend. Heere, ontferm u onze naar de grootheid uw barmhartigheid om Jezus wil. Amen. Geliefde, dit is een bijzonder hoofdstuk. Dat zijn natuurlijk alle hoofdstukken in de Bijbel. Want Gods woord is een bijzonder woord. Dat is geen algemeen woord, dat is Gods woord. En als we dat beseffen, geliefde, en zo begint dit hoofdstuk ook. En u, wie is dat? Wie zijn dat? En u, dat zijn de bekeerde Efeziërs, nietwaar? Paulus richt zich tot de gemeente van Efezië. De Efeziërs, hè, dat waren van nature afgodendienaars. Groot is de Diane der Efeziërs. En ze waren van die afgodendienst, van de zonde en de misdaden waarin zij hun leven hadden, waren ze verlost, tenminste. Die gelovigen die in de gemeente van Efeze, die de gemeente van Efeze uitmaken. Want dat is de gemeente van Christus. He, waar de waarachtig kinderen Gods verkeren. Dat is zijn gemeente, niet een of ander kerkgebouw. Niet een of andere naam van een denominatie, van de kerkdenominatie, oud of nieuw gereformeerd. He. Dat is allemaal wet. De gemeente van Christus is daar waar de ware kinderen Gods vergaderd zijn. Want daar is Christus in het midden. Waar Christus in het midden is, daar is zijn kerk. En die kerk is over de gehele wereld verspreid. U en u. Dat zijn, wie zijn dat kinderen? Dat zijn de goddelozen waarvoor Christus te zijner tijd is gestorven. Daar verwijzen de kanttekeningen ook naar. Moet je maar eens kijken. Romeinen 5 vers 1. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus die grondslag is gelegd. Hè? Dat bloed is gestort. De verzoening is aangebracht. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar nou maken velen de misvatting, geliefde, dat die verwerving van Christus ook de toepassing is. En dan plakken ze dan zeg maar een aangebreid geloof aan. Maar als je die tekst nou in de context leest, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, dan komt er nog wat achteraan. Kijk. Teksten preken, en dat is de mensen naar de hel preken. Moet Gods woord preken, hè? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun de zonde hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Hij heeft niet de verzoening in ons gelegd, hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En nou komt het, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, hier zegt Paulus, hè, het is in de eeuwigheid al geschied, het is al in de tijd geschied. Want God is verzoend, er is vergeving, maar dat moet nog wel toegepast worden, geliefden. Want anders had Paulus niet gezegd, laat u met God verzoenen. We hebben die leer van vriend Simons onder de loep van Gods woord gehouden. Maar er blijft niks van heil, er blijft niks van heil. Want dat God in Christus met de wereld verzoend is, dat is met de uitverkoren wereld. Want God is niet met de universele wereld verzoend. Nee, God is alleen in Christus met zijn volk verzoend. Want daarom staat het duidelijk, in Christus. En hij heeft dat woord der verzoening in ons gelegd. Wat betekent dat, geliefde? Dat in zijn naam gepredikt moet worden. Bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. God hoeft niet meer verzoend te worden. Hij is in Christus verzoend. En God weet voor wie. Maar die gaat hij in de tijd toebrengen. Kijk, als we nou de leer van vriend... Ga maar niet om Simons hoor, want vroeger kon ik met hem in en uit gaan. Maar sinds dat hij die scheve PKN-schaats is gaan rijden... Hij heeft zelf vruchten op de plank willen brengen. En het is allemaal wet. Het is allemaal wet. Want de mens die moet geloven, nou, dan doe je er ook nog wat aan. Dan doe je er ook nog wat aan. No, no.
Niet het geloof maakt de zondaar levend, dat doet God. Zal ik het u voorlezen? En u heeft Hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde. En alle vriend Simons en wie niet, die leggen dat allemaal in het geloof. Nou, daar zal de hel mee gevuld zijn met al die gelovige mensen. Die denken dat ze door de geloof levend geworden zijn. Nee, hier staat dat God het doet. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun de zonde hen niet toerekenen. Is dat algemene verzoening? Dat God de wereld de zonde niet toerekent? Nee, dat betekent het niet. Christus heeft niet de zonde weggedragen van heel de wereld. Nou, absoluut niet, mens. Zijn offer is genoegzaam voor wel duizend werelden. Er wordt niemand uitgesloten in die zin. Nee. Maar hij is alleen gestorven voor degene die hij van de Vader heeft gekregen. Eis voor mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de eiden der aarde tot uw bezitting. En die heeft hij beide tot één lichaam gemaakt. De Joden en de heidenen. Let wel, de uitverkoren Joden en de uitverkoren heidenen. Opdat hij die tot een nieuwe mens gemaakt hebbende met God heeft verzoend. Dus Gods volk is verzoend. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Toen ik nog in de zonde speelde. Toen is die verzoening al aangebracht. Betekent dat dan dat Gods volk dan niet meer wedergeboren hoeft te worden? Kijk. Ze kunnen dat niet meer separeren in onze dagen, want ze willen vruchten op de plank. Ze zeggen, zoals Simon zegt, het is al lang gebeurd. Het is al lang gebeurd. Je hoeft alleen maar te geloven. Nou mensen, als je nou met een sneltreinvaart naar de eeuwige rampzaligheid wil reizen, dan moet je meegaan met die leer. Nee. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Er wordt in onze dagen een geloof gepreekt zonder de wedergeboorte. En dat noemen ze dan de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar uiteindelijk is het allemaal de werkende mens, de gelovige mens, de zoekende mens. Want diezelfde Simons die zegt, als gij door het geloof God zoekt, God in Christus zoekt, dan zult gij hem vinden. Nou, daar heb je de rechtvaardiging van de zoekende, de rechtvaardiging van de gelovige. Maar God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Wat is dat nou? Nou, hier staat het. Hè, maar dat heeft alles een verklaring nodig. Hoe zal ik het verstaan, zegt die moorman. Tenzij dat mij iemand verklaart. Bij God vandaan. Door zijn lieve geest. Wat is dat nou, de rechtvaardiging van de goddelozen? Nou, van nature zijn we allemaal goddeloos. Maar wie weet het? Wie weet het voor Gods aangezicht? Want daar gaat het over. Je kunt je eigenlijk wel een goddeloos noemen. Hè? Vriend Simonskin, al die jongeren. Gij zijt allemaal goddeloos. Hè? Wat er ook gebeurd is in me. Gij zijt een goddeloze, ja. Maar ben je dan ook een goddeloze voor God? Nee. Niet omdat iemand dat zegt. Niet omdat je dat in je hersens hebt. Niet omdat je dat gepredikt wordt. Nee. Nou, want dan ben je nog een gans rechtvaardige. In jezelf een eigen gerechtig mens. Nee, als Gods woord. De goddelozen, de doden, die weten bij God vandaan dat ze dood zijn in zonden en misdaden. Die weten bij God vandaan dat ze een verloren, een verdoemde goddeloze zijn. Hoe weet je dat? God heeft een wet gesteld. En daar is Gods volk zo hemels verheugd over, dat God een wet gesteld heeft. Want anders hadden ze doorgegaan in hun zonden en misdaden. Paulus zegt, eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, toen zijn de zonden weder levend geworden. Toen kwam hij erachter dat hij een zonder was. Toen kwam hij erachter dat hij een goddeloze was. Toen kwam hij erachter dat hij verloren voor God lag. Anders kom je er nooit achter. Mag je dan niet aanstonds geloven? Nou, probeer het maar. Maar ik leer u geen probeergeloof. Ik leer u geen slachtoffergeloof. Ik predik u Christus. En als Christus gepredikt wordt, naar de zin en mening des Heilige Geestes, geliefde. Nou, dat geschiedt niet zonder de prediking van de wet. Moet je dan altijd eerst de wet preken en dan Christus? Nee. Nee, maar als je Christus spreekt, dan ga je ook de volle betekenis van de wet preken. Want anders spreek je Christus niet. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Dan ga je ook de mensen leren wat die wet betekent die Christus in zijn binnenste heeft. Die Christus als het ware opgegeten heeft. Niet om de wetten niet te doen, maar om die te vervullen.
Het is altijd de geheimenis gemeend als het over deze dingen gaat. En dit is de grondslag van het christelijke geloof. Hoe kom ik nou met God verzoend? Want Paulus zegt dat, hè, laat u met God verzoenen. En Arie Simons zegt, nou, het is al lang gebeurd. Vat je nou? Voel je nou, hè, waar nou de schoen wringt? Nou, dat is al gebeurd. Ja, in de besluiten Gods is het gebeurd. De Vader is daadwerkelijk door het bloed van Christus verzoend. Hè, met degene die nog toegebracht worden, maar diegene moeten nog wel toegebracht worden. Daarvan spreekt Paulus hier. Eertijds leefden we in de zonde en de misdaden. Ja? En toen was het ook al gebeurd. Toen was God ook al in Christus met de wereld verzoend. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die tekst geïsoleerd kan worden. Want Paulus zegt duidelijk, laat u met God verzoenen. Ja, maar zegt, het is al lang gebeurd. Nee, die toepassing is nog niet gebeurd. Die moet voor ons allen in de tijd in vervulling gaan. En wat is die toepassing? Is dat alleen maar een bekendmaking van de besluiten Gods? Nee. Nee. Die toepassing is justitieel. De rechtvaardiging van de goddeloze, daar wordt de goddeloze niet voor een zichtbare rechtbank geplaatst. Want de wet, alle mensen die in de zonde en de misdaden leven, ook Gods volk, de hele wereld voor God verdoemelijk. Wij zijn van nature onder de toren Gods, dat verklaart Paulus hier. Wij zijn van nature onder de toren Gods, net als alle andere mensen. Dat God gedachten van vrede heeft in en door dat toegebrachte bloed van Christus, daar is Gods volk van nature ook onkundig aan. Daarom moet het u gepreekt worden. Maar wij preken niet de verwerving, is gelijk toepassing. Dat preekt Gods woord niet en dat kunnen wij ook niet preken. Nee. Ja, dan zeggen ze dat is allemaal ongeloof. Oh ja. Nou, het begint niet met ongeloof. Het begint met onze verdorven doodstaat. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En daar stappen ze in onze dagen met grote mijlslaarzen overheen. Want ze plakken dan die oude mens onder de wet. Die ik u honderden keren gepreekt heeft. Er is een oude mens onder de wet en er is een nieuwe mens onder de genade. Hoe wordt die oude mens een nieuwe mens? Dat is niet mogelijk. Die oude mens wordt nooit geen nieuwe mens. Nee, die oude mens moet sterven. Want God schept uit niets iets. Die oude mens wordt niet veranderd. Die oude mens die wordt niet vervormd. Die oude mens wordt niet geboetseerd. Die oude mens sterft. Die bestaat niet meer. Die wordt begraven. En geliefde, dat is in de verwerving. Dat is in Christus alles geschied. Want indien wij met hem gestorven zijn, als Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Ja, dan kan hij tegelijk zeggen, ik ben met Christus gestorven. Maar het geschiet wel door de wet. Die hij de sterven zet in het binnenste van zijn lichaam. En geliefde, ik heb u de vier fasen van de wet dikwijls gepreekt. Vervloeking, verdoeming, ontdekking, vervloeking, verdoeming, doding. Dat zijn geen zaken waar de mens aan moet voldoen. Toen het gebod kwam, de wet eist, bekeert u. De wet eist, die eist blijft staan. Hoor. En onder die claim van de eis der wet gaan de miljoenen zielen verloren. Krachtens dat doodsvonnis in Genesis 2 vers 17. Den dag als gij daarvan hebt, zult gij de dood sterven. Maar Paulus heeft niet aan die eis van de wet voldaan. Toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend geworden. De wet maakt de zonde levend. Dat komt niet door omdat de wet zondig is. Nee, de wet is heilig en goed. Maar dat komt omdat wij vroom willen zijn waar God ons een zondaar wil hebben. Want God bedient alleen maar verloren zondaren. Nee, niemand anders. En die rechtvaardig in zichzelf, die gaat hij voorbij. Dus als wij zorgen dat wij zonde voor God worden, ja, daar heb ik nou. Nou, als Paulus daarvoor had moeten zorgen, dan was hij nog voor eeuwig verloren gegaan. Het gebod is op bezoek gekomen. En dat moet in de prediking doorklinken, gemeente, dat de prediking, dat het woord u het gebod bezorgt. En dat wordt onder de zuivere prediking. Want als je Christus,
Als ik Christus predik zonder, geheel zonder de bediening van de wet, dan krijg je kerk met rijke jongelingen. En beginnende van Jeruzalem moet er gepredikt worden, vergeving der zonden, nee, bekering en vergeving der zonden. Bekeert u, zegt Petrus op de Pinksterdag. Nee, dat is allemaal weer wet, volgens vriend Simons. Oh ja. Nou, dan heeft Gods woord zich wel op vele plaatsen vergist, want dat gebod bekeert u blijft staan. En Paulus dacht dat dat ten leven was. Hij zegt maar, dat is mij de dood geworden. Want toen het gebod gekomen is, is zijn de zonde weder levend geworden. En ik ben onder die last der zonde gestorven. Van nature hebben we een pak op onze rug. Zo ben je het getekend om het visueel voor te stellen. Want het zit allemaal in ons, hoor. Dat zit niet op je rug. Nee. Dat loodzware zondepak, dat is je stenen hart. Een stenen hart is zo zwaar als dieplood. En zo gaat de mens zich ook gedragen, zo vroom en zo zwaar als dieplood. Maar ja, dat helpt je niet van het eeuwige verderf. We moeten met God verzoend worden. We staan in de schuld bij de eerste persoon van het goddelijke wezen. Daarom zegt Paulus ook, ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat! Ja, maar je moet er toch zelf ook wat aan doen. Ja, kijk, dat is nou net je grootste vijandschap. Maar die vijandschap heb Christus aan het kruis teniet gedaan. De wet in inzettingen bestaande, en dan moet je goed verstaan, dat is, dan kun je zeggen, dat is alleen de ceremoniële wet. Maar wij misbruiken ook van nature de wet der 10 geboden, want die nemen we erbij om een goed mens te worden. Niet waar? Wat is nou de rechtvaardiging van de goddelozen? Net als Paulus in Romeinen 7 vers 9 verklaart, hè? Toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend geworden. En zulke personen, ja zulke zielen, want God gaat geen deur van niet één van zijn kind voorbij. Het gebod komt heden tot u. Vervloekt zijn degenen die niet doen wat geschreven is in het boek der wet. En die vervloeking, geliefde, ja, dan kan de wereld het ook nog onderuit houden. Niet ten diepste, want als die vloek, hè, in zijn intentie, hè, de werkelijkheid wordt in je leven, ja, nou dan heb je al geen bestaan meer van God. Maar het gaat verder als ontdekking, het gaat verder als vervloeking. En als je nou als een verdoemde zonder over de wereld gaat, vanwege die bediening des doods, vanwege die bediening van de wet, en vanwege het woord wat gepredikt wordt, dan kan een natuurlijk mens zich niet recht overeind houden. Als die wet werkelijk bij je op bezoek komt. Kijk, de dwaze maagden hadden daar geen kennis aan. Die hadden het geloof van Arie Simons aangenomen. En ze vonden de deur gesloten. Want het gaat, gemeente, dit criterium dat Christus noemt aan Nicodemus, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ik preek u geen geloof zonder wedergeboorte. Dat doet Gods woord ook niet. Dat is niet mogelijk. Ik preek u ook geen geloof zonder de rechtvaardigmaking. Want wat is dat, verlost te worden van zonde en misdaad? Dat is de vergeving der zonde. Dat is de vergeving der zonde. En als de wet nou dat gericht spant in je geweten, in je ziel, in je hart, kun je dan zeggen van ja, het is al gebeurd? Kun je dat zeggen? Kun die oude mens zeggen van nou ja, het maakt niet zoveel uit als ik een oude mens onder de wet ben. Als ik maar geloof, dan is het al. Want dat zegt het woord toch, in ieder geval die gelooft, die gaat niet verloren. Maar in onze dagen wordt daar de diepste betekenis niet meer van verklaard. Alsof een mens in staat is om te geloven. Nou, die oude mens die zal nooit geloven. En dan zeggen er sommigen, ja, vlees wordt nooit bekeerd. Nou, wat de betekenis van het vlees is, geliefde, dat is in de staat, in onze natuurstaat, die oude mens, die is geheel vlees. Dus u zegt, Paulus had dan toch ook die oude mens, omdat hij zegt, ik ben geheel vleeselijk? Nee. Nee, kijk, dat wordt in onze dagen niet meer verklaard. En dan worden die zielen, ja, die maar een beetje vloek en ontdekking ervaren vanuit de algemene bediening der wet, door de prediking van het woord. Want ze zeggen, ja, grote zondaren zijn we natuurlijk allemaal. Er moet wel wat gebeuren in ons leven. En dat lossen degene, zoals die jij daar domen is, die lossen dat op geloof. Oh ja. Is dat dan opgelost? Nee, want die oude mens gelooft nooit in de eeuwigheid. Die zal nooit, dus er moet met die oude mens dan wel iets meer gebeuren. Niet dat ik iets meer leer als het geloof alleen. Nee, nee. Maar het is voor die oude mens niet weggelegd om te geloven.
Dat ligt Gods woord duidelijk.
Indien wij met hem gestorven zijn.
Dat is het criterium. Wat betekent dat? Dat God alleen met doden handelt. Met de doden. Als je gestorven bent, dan ben je toch dood. Dan ben je toch een dode. Dan ben je toch, zoals Gods woord zegt. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God.
Ja, maar we zijn van nature allemaal dood. Dat is iets anders. Dood zijn in zonden en misdaden. Dan ben je nog geen dode voor God. Dan ben je nog geen goddeloze voor God. Dan ben je nog krachtens de wet.
Ja, in algemene zin. Maar je weet het niet. Zal God een mens rechtvaardigen die niet weet dat hij tegen God gezondigd heeft? Die niet weet dat hij des dood schuldig is? Nou, dat doet God nooit. Dat kun je een heel Gods woord niet vinden.
Nee.
God heeft een wet gesteld. Dat we tegen God gezondigd hebben. Dat we verloren voor God liggen. Nou zegt Simons, je gaat niet verloren om je schuld in Adam. Omdat wij in Adam gezondigd hebben. Moet je nagaan wat ze leren. Dat is helemaal buiten het woord om. Je gaat alleen verloren dat je niet gelooft in de Zoon van God. Nou, dat is natuurlijk radicale onzin. Dat is radicale misleiding.
Heel de wereld ligt verdoemelijk voor God, krachtens het gebod, krachtens het vonnis der wet. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En als je het woord, als je Christus wordt gepredikt, door het evangelie en je gelooft, je blijft in je ongeloof volharden, dan lig je dubbel verdoemelijk voor God. Dat leert Simons niet. Want die de weg geweten heeft en niet bewandelt, die zal met dubbele slagen geslagen worden. Die niet gelooft in de Zoon van God, ligt al reden veroordeeld. Dubbel veroordeeld. Want je ligt krachtens het vonnis der wet. Lig je al veroordeeld voor God. Lig je al verloren. Ben je al ten dode gedoemd. Die zal de drievoudige dood sterven. Dus mensen, laat je eigenlijk niet misleiden door deze misleiders. Hè, die je over het paard willen tillen. En wat is dat over het paard tillen? Dat is je helpen om over de muur te klimmen. Want die zijn een verhindering voor zielen, voor ontdekte zielen, om door die enge poort te gaan. Maar Christus leert duidelijk, die niet ingaat door de enge poort, die niet ingaat door mij, want de enge poort is Christus. Is het dan een eng evangelie? Nee, de doorgang is eng. En de weg waarop Gods volk wandelt is ook smal. Is het dan een smal evangelie? Is het dan een eng evangelie? Is het dan een krap evangelie? Nee, dat wil dat niet zeggen. Want voor de oude mens klinkt dat krap. Voor de oude mens klinkt dat allemaal voorwaardelijk. Maar voor de nieuwe mens ligt daar een eeuwige ruimte in. Want er blijft hun niets anders over dan te wandelen. Dan te gaan door die enge poort en te wandelen op die smalle weg. Dat is de ruimte die in God is. En op de brede weg mag een mens allemaal zelf uitmaken, hè, of die nou links of rechts gaat, of krom, of achteruit. Maar op de smalle weg heeft Gods volk geen keuze. Nee, dat betekent die smalle weg. God laat niks over aan de vrije wil van de mens. Die bestaat trouwens niet, want Gods volk heeft geen vrije wil. En de natuurlijke mens heeft ook geen vrije wil. We hebben een dienstbare wil van nature, een gekrechte wil, om te willen wat de duivel wil. En na ontvangen genade krijgen we die vernieuwde wil, om te willen wat God wil. Dat is geen vrije wil, hoor. Gods volk na ontvangen genade, die kan niet beslissen van om het nou te doen of wel te doen, of na te laten. Ben je wijze mens, dat maakt de genade niet uit. Je kan het niet tegenhouden en je kan het ook niet bewerken. Nou, dan wordt alle wil, alle roem is uitgesloten. Die roemt roemen in de Heere, want hij doet het werk der zaligheid geheel en alleen. Hij en u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Prachtige tekst is dat, hè? En u heeft hij medelevend gemaakt daar. Ja, medelevend gemaakt, dat staat dan niet in de grondtaal, maar dat is helemaal goed aan toegevoegd, omdat dat in de volgende verse letterlijk herhaald wordt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dus van nature zijn we dood in de misdaden, levende dood in de misdaden en de zonden.
Als de Heer aan Ezechiël vraagt, toen hij hem dat, dat dal van door het doodsbeenderen openbaarde, hij zegt, zullen deze beenderen levend worden, mensenkind? Nou, Ezechiël zegt, Heere, Heere, gij weet het. Ik weet het niet. Nee, dat is aan de soevereiniteit Gods gelegen. Of zondaren dood levend gemaakt worden. Dat is aan de soevereiniteit Gods gelegen. De Heer kan je ook rechtvaardig voorbij gaan. Nee, dat is volgens Simon niet zo, want de verwerping, dat is iets wat hij uit de Bijbel wil scheuren. Want, nou, de Heer heeft Jacob lief gehad en Ezo gehad. En weet je wie dat inleven? Gods volk. En zeker in het stuk der ontdekking, dan ben je Gods volk nog niet. Dan komt Ezo en Saul, dat zijn de dagelijkse bezoekers die Gods volk op bezoek krijgt. Toen Ezo Jacob ging vervolgen, had Jacob geen bestaan meer. In Bethel leggen. Hij lees een hoofd op een steen. Nou is het voor eeuwig kwijt, want de zon was ondergegaan. Is de zon al ondergegaan in je leven, joh? Of is het altijd nog mooi weer? Dat zijn zaken die toch geleerd moeten worden, mensen. Anders wordt het nooit geen Bethel. En als je Bethel niet leert, wordt het nog geen Peniel. Want tegenwoordig is bekeerd bekeerd. Maar Jacob, die werd in Bethel bekeerd voor zijn bekeerd zijn. Ja, dat is noodzakelijk om het woord te preken. Beleef Gods, al Gods volk dat wil ik niet zeggen, lieden, want Bethel, daar wordt de grond gepredikt, daar wordt de zaligheid in de grond der zaak toegepast. Toen is God Jacob verschenen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Maar voor Jacob was de zon ondergegaan. En als dat in die verhouding niet gepreekt wordt, dan word je misleid. Want God bekeert geen recht op de staande zondaren. Nee, God schept. Hè? Wij zijn Gods volk in Christus Jezus herschapen. Vat je dat? Er was een schepping, er is een schepping. God heeft de hemel en de aarde geschapen. De mensen en de dieren die erop zijn. Ja, daar kan ik straks ook nog wel wat van zeggen. Hè? Door die leviaten waar Van Dijk het over had. En hij zelf een leviaten. Maar goed, laat dat nog maar even rusten. God heeft de mens geschapen. De mens is gevallen, en dan willen ze tegenwoordig beweren dat God ook nog de zonde, het kwaad in de schepping geschapen had. Nou, dat zijn echt verdoemde duivelen. Want God heeft zelf gezegd van zijn schepping en het was zeer goed. En dat geldt voor de herschepping, het was zeer goed, maar de mens kon vallen. God heeft de mens zodanig geschapen dat hij kon vallen. God heeft het kwaad niet geschapen. Dat hebben de mensen zelf. Dat hebben wij veroorzaakt. Wij hebben het kwaad in de wereld gebracht. God niet. Nee. Maar door die herschepping. Daarvan zegt God in Christus dat het zeer goed is. Want dat kan nooit meer. Dat kan je nooit meer verliezen. Als je in Christus herschapen bent. Dan kan je niet meer afvallen zoals Adam gevallen is in het paradijs. Nee. Dat behoort tot die enige troost bij de levende sterven. Die herschepping. We zijn in Christus herschapen. In het beeld Gods herschapen. In het beeld Gods. Hou je er rekening mee? Niet naar het beeld Gods. De God heeft maar niet een voorbeeldje gemaakt. Een namaaksel. Nee, we zijn in de schepping al in het beeld Gods geschapen. En we worden in datzelfde beeld hersteld. In Christus. Om nooit meer af te vallen. Nou was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het is alles, wat dat betreft, is alles al gedaan. Het is volbracht, Christus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Is het dan ook automatisch in uw leven volbracht? Nou, dat wordt tegenwoordig wel beweerd met een aangeplakt geloof. En dat is niks anders om die oude mens over die muur heen te helpen. Gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan door die enge poort, zegt Christus. En dan zegt Simons, dat geldt Gods volk. Nou, wat een duivelse mix. Dat geldt niet Gods volk. Gods volk is ingegaan. Gods volk is die enge poort doorgegaan. Al Gods ware volk loopt op de smalle weg des levens. Of laat ik zeggen, wandelt erop. In Christus. In en door Christus. Strijd om in te gaan, dat geldt al degenen die er nog niet in zijn gegaan. Kijk maar in welke context het staat. Strijd om in te gaan door de enge poort. En dat geldt ons allen natuurlijk. Die prediking komt tot allen. Die prediking moet ook gepredikt worden. Die doorgang door de enge poort. Er is zoveel geloof in de wereld zonder de doorgang door de enge poort. Want dat is het criterium. Dat stelt Christus als het criterium aan Nicodemus. De wedergeboorte. Dat geschiet in de doorgang door de engelpoort. De rechtvaardigmaking. Dat geschiet, want die geschieden gelijktijdig. Hè? Wedergeboorte. Rechtvaardigmaking. Wij worden door de Zoon van God opgewekt. Indien dan de Zoon, niet het geloof. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt van die zonden en misdaden, zult gij waarlijk in Christus vrij zijn. Niet om te zondigen, maar om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Om uit hem te leven. Dus geliefde, hoeveel keer heb ik u hier al gepreekt dat het niet het geloof het eerste is. God is het eerste. God in Christus is de eerste. Ja. En het godsvolk wordt wederom geboren door de opstandingskracht van Christus. Want door dezelfde geest waardoor Christus uit de doden is opgewekt worden, door die geest worden wij wederom geboren. Godsvolk. Door diezelfde geest rechtvaardig God de goddeloze. Want wat is dat dan? Wedergeboren, rechtvaardigmaking. Nou, godsvolk wordt gerechtvaardigd tot rechtvaardig, tot wedergeboorte. Gods volk wordt gerechtvaardigd tot geloof. Dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Dan is, kijk, uit zijn wonden vloeide bloed en water. Hoeveel keren heb ik het u gepreekt? Dat bloed ziet op de rechtvaardigmaking. En het water ziet op, zeggen ze in onze dag, op de heiligmaking. Dat is niet waar, dat ziet op de wedergeboorte. Dus rechtvaardiging en wedergeboorte. Het bloed en water liep gelijktijdig uit de zijde van Christus overmengd. Dus de rechtvaardiging door het bloed van Christus is zuiver onderscheiden van de wedergeboorte door het badwater. Het badwater der wedergeboorte, dat is een teken en zegel, is daarvan de doop, de heilige doop. Wordt ook het badwater der wedergeboorte genoemd. Maar de rechtvaardigmaking en de wedergeboorte vloeien als weldaden uit de wonden van Christus. Dat is het leven voor de kerk. Dat bloed en het water. Bloed en water. Nooit vergeten. Gods volk wordt wederom geboren door water en geest. Dat ziet op het bloed en het water wat uit de wonden van Christus vloeide. Zuiver onderscheiden. De rechtvaardigmaking is niet hetzelfde als de wedergeboorte. De wedergeboorte is gelijkteken rechtvaardigmaking. Geschiet tegelijkertijd. In de uur van de wedergeboorte worden je zonden vergeven. God spreekt door zijn woord, want door het woord word je wedergeboren. Niet door een of andere, als Gods woord leert, door de opstandingskracht van Christus worden we Gods volk. Maar wel door het woord. Waarom prediken we anders? Want God zou door de opstanding van Christus, als dat een onzichtbaar en een statische zaak was, dan zou het woord niet meer gepredikt hoeven te worden, want dan gaat het allemaal buiten het woord om. Nee. Het geschiedt door woord en geest. God spreekt de zondaar levend. Houd dat vast, mensen. Christus spreekt de dode levend en zalig. Als dat niet meer waar is, dan is Gods woord niet waar. Je komt er niet door je geloof. Nou, absoluut niet. Als oorzaak. Ga niet zonder geloof. Nee. Daarom spreekt de schrift wel 1000 keer door het geloof. Ja, natuurlijk. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Dat niet uit u. Het is Gods gave. Maar het begint niet met het geloof. Het begint met God. Wij prediken u niet een geïsoleerd geloof buiten de stemmen des Zoons van God om. Dat is een vals geloof. Dat is echt een vals geloof. Want het geloof heeft een oorzaak. Het is een gave Gods. Maar hoe komt dat geloof? Hoe gaan Gods kinderen geloven? Doordat ze het gepredikt worden dat het is volbracht en de verwerving van Christus. Dat hoef je dan alleen maar te geloven en dan is de zaak klaar. Nee, gaat in door, dan komt dat weer terug. Hè? Gaat in door de enge poort. Dan klinkt die geest, de separatie des Heilige Geestes. Hè? Die schermt dat af. Gaat in door de enge poort. Oh, dus er moet nog wat gedaan worden. Voordat een ziel kan geloven. Kijk, dan keer hij al die zaken om. Want zo redeneert de oude mens onder de wet. Hè? Die kan alleen maar de wet ter hand nemen. De werken der wet ter hand nemen. Om er zeg maar een rekensom van te maken. Nee. Het wordt u vrij verkondigd. Bekering en vergeving der zonden. Maar dan zegt mijn ziel, hoe kom ik daaraan? Het wordt u ook verkondigd. En het wordt in onze dagen nauwelijks meer verkondigd. Wat is nou die doorgang door de enge poort? Wat gaat eraan vooraf? Vroeger zei Gods volk, wat gaat eraan vooraf? Want toen, als hij dan van genade, als hij dan genade en Christus op je lippen nam, dan vroeg Gods eerlijke volk, wat is er nou? Ja, dat zeg je nou wel. Maar niet om het bijvoorbeeld verdacht te maken, nee, nee. Maar dan zeiden ze, wat ging de, vertel me eens, wat ging er nou aan vooraf? Hoe was hij eronder? En wat volgde erop? Dat zijn toch eerlijke vragen, hè? Tegenwoordig zijn ze zo, als ik aan Simons hoor, dan denk ik, wat een overspannen prediking is dat. Ze kunnen geen eens de Heilige Geest laten werken, want die rust alleen maar in het volbrachte offer van Christus. Maar dat gaat wel door die enge poort. Houd er goed rekening mee. Anders had Paulus niet gezegd, laat hij me God verzoenen. Had hij gezegd, het is al lang gebeurd. En in de verwerving is het ook gebeurd. Daar hoeft niks meer bij. God is verzoend. He, daadwerkelijk, door het bloed van Christus. Maar daar moet nog wel een toepassing komen. Absoluut, mens. Absoluut. Ook voor Gods volk. Ja, juist voor Gods volk. God zal degene die hij Christus gegeven heeft, ook waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is, waarover God gedachten des vredes heeft van eeuwigheid, want hij heeft Gods volk lief gehad met een eeuwige liefde, betekent dat dan dat ze dan als oude mens niet onder de toren Gods verkeren? Ja, natuurlijk, mens. Als oude mens verkeren we net als alle anderen, zegt Paulus, onder de toren en de verdoemenis van de wet. Wat zou je me nou vertellen? God kan alleen zijn liefde kwijt als die vrede, ja, als die vrede die door het evangelie verkondigd wordt in je hart toegepast. Wat is dat, die toepassing? Nou, daar gaat het nou in die doorgang, hè, dat is de verlossing van zonden en misdaden. Hoe komt een ziel? God heeft een wet gesteld. Is dat een tegenhouder? Nou, ik zou dit vertellen, gemeente. Er komt geen oude mens door die enge poort, want er staat een poortwachter en die poortwachter is Christus. Er komt geen oude mens doorheen. Ja, maar dan is het toch onmogelijk om zalig te worden. Dat is het ook. Dat is het ook. Want God die blokkeert de smalle weg voor alle oude mensen. Ja, maar u zegt, dan kan dat niet eens. Nee. Gods woord leert dat die oude mens sterft. Want God heeft een wet gesteld. Ik ben door de wet gestorven. Ik ben geen oude mens meer, want ik ben met Christus begraven. En als je in het graf legt, dan ben je toch geen levend mens meer. Ken een dode die in zijn graf ligt door die enge poort wandelen? Nou, dat is gans onmogelijk. Nou, dan is het voor mij niet meer mogelijk om zalig te worden. Nou, dat beleeft Gods volk. Dan gaat ze er ook in leven. Dan ligt ze daar in dat Adamsgraf. En wat is nou de verkondiging van het evangelie? Dat Christus in dat graf gelegen heeft. Christus heeft het graf geheiligd. Christus is in dat graf gegaan. Hij is daadwerkelijk gestorven. Indien dan wij met hem gestorven zijn. Maar dat heeft wel een toepassing, geliefde. Dat is niet alleen het geloof dat Christus gestorven is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nee, want anders had Paulus die voorgaande tekst nooit in Gods woord geopenbaard. Door de Heilige Geest opgetekend. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is het criterium. Ik ben, dan gaat hij dat later, dan gaat hij dat in het volgende vers, Galaten 2 vers 20, uitklaren. Ik ben met Christus gekruist. Maar ik ben door de wet gestorven. En dat was in het lichaam van Christus vanzelf. Want anders was Paulus en al Gods kinderen voor eeuwig verloren gegaan. Want de wet, die houdt nog niet een achterdeur open van enigszins leven. No, no. Paulus was daadwerkelijk gestorven. Ja, en dat zeg maar, dat in de toepassing, in de ziel verklaard wordt, dat met Christus is. Dat is voor de ziel verborgen als hij ervoor staat. Dat is voor de ziel verborgen als hij ervoor staat. Wat is nou de rechtvaardiging van de goddelozen? Zijn dat levende zondaren? Nee. Nee, nee, want ik ben door de wet gestorven. Maar Paulus, als je dan door de wet gestorven bent, dan ben je er toch? Nee, dan ben ik nog maar een weduwe. Als je aan de eerste maal gestorven bent, dan is de oude mens onder de wet. Dan ben je in geestelijke zin nog maar een weduwe. Nou ja, dat is nog niet de bruid van Christus, want de bruid van Christus is geen weduwe. Nee, nee. Maar dan hebt de Heilige Geest plaats gemaakt voor het huwelijk. Ja, want een weduwe is geoorloofd om te trouwen. Niet waar? Als de eerste maal gestorven is. Nou, Dat is allemaal geestelijk te verstaan, want Gods volk is geen twee mens. Dat is de schizofrene leer van Rome. En dat is ook de schizofrene leer van het huidige protestantisme. En dan smokkelen ze die oude mens door de enge poort. Want dat wordt niet ontkend als je het daarover gaat hebben. Dan zeggen ze, nee, dat is waar. Maar door het geloof, en dan zie je allemaal dat je door die enge poort gezweven. Het is allemaal zo'n zweefgeloof. En het is allemaal zo'n ongrijpbaar en onzichtbaar en onvoelbaar en onbewust. Kijk, daar heb je Kuiper. Kuiper. In onze dagen maken, zeggen ze, geloof alleenlijk en het is allemaal onbewust. Want de zon daar, nou ja. Dan zeg je, ja, geloof alleenlijk. Maar wat weet je daar dan van? Ja, kijk, daar gaat het om, want geloof is ook kennis, hè, toestemmen en vertrouwen. Nou, daar heb je het ware geloof. En dat ware geloof weet waarachtig dat ze door die enge poort gegaan zijn. Die weet waarachtig dat ze door Christus ingegaan zijn. Die weet waarachtig dat ze van dood levend gemaakt zijn. Daar heeft Paulus het hier over. Dat is geen zaak die in het luchtledige geschiet. Ben je wijze mens, dat zijn zaken die daadwerkelijk plaatsvinden. Daar ga je dood waard in de zonde en de misdaad. God heeft ons in Christus levend gemaakt. Nou, de rechtvaardiging van de goddeloze geliefde verklaart alles. Want dan, als de Heer, die man die door de dak, die lamme man, werd door zijn vrienden door het dak gelaten. En dan zegt de Heer, nou, ik zou je dit vertellen. Daar heb je nou de dood van die oude mens. Die lamme man, die kon zich niet meer roeren. Hij lag als een lijk op zijn bed. Geestelijk. Daar heb je nou de dood van die oude mens. En toen die man door dat dak gelaten werd, dat was een helvraag waarvan Hanna over spreekt. De Heer dood en mag levend. Hij doet er helle nederdalen. Hij zag toch niet dat de Heer Jezus onder hem was. Dat de Heer Jezus in die put van die hel verkeerde. Dat zag die man toch niet. En hij voert ter helle. En hij werd opgevangen van onder eeuwige armen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is nou de rechtvaardiging van de goddeloze. En daar had die man wel kennis aan. Hoor. Want die man, hoewel die lam was, kon hij zijn eigen. Ja, hij was niet gered. Die lichamelijke genezing, die verlamming, dat was een lichamelijke ziekte. Maar de Heer maakt het geheel geestelijk, want hij krijgt ook de vergeving der zonde. Neem je berken op, sta op, neem je berken op en wandel. Daar heb je nou in die geschiedenis. En dan noem ik er maar één. Want het is precies hetzelfde gegaan als met Paulus in de rechterstraat. Als het dan allemaal geschied was, volgens de prediking van Simus, waarom moest Paulus dan nog in de rechterstraat? Waarom moest hij dan nog 3 dagen en 3 nachten bidden, gelijk Jona in de vis verkeerde 3 dagen en 3 nachten? Waarom? Het was toch allemaal geschied? Man, doe niet zo ongelooflijk. Huppelt door die rechterstraat. Nee, dat kon Paulus niet, want hij was nog niet verlost. Wachter, wat is er van de nacht? Het is nog nacht en we zijn nog niet verlost. Dat moest hij de eerste dag, de tweede dag. Hè? Toen de Amen de Syrië werd. Ja, dat is alleen je behoud. Ga heen, was je in het water. Dompel je 7 maal onder in het water. Hè? In het voren water van de Jordaan. Ja, hij zegt, maar dat doet niet. Ik wil wel zo'n Simons geloof. Ik wil wel in de Eufraat. Dat waren allemaal van die schone wateren hè, van Syrië. Van Assyrië. Hij zei, niet in de Jordaan. Nee, daar ligt uw behoud. Alleen door het bloed van Christus, anders is er geen vergeving. En hij liet zich overreden door zijn knechten. Die spraken hem, vader, vader, stel voor dat die profeet, dat de uitwerking daarvan is dat u geneest van uw melaatsheid. En toen stapte hij van zijn troon. Hij stapte van zijn wagen. En toen ging hij 6 keer onder. Er was nog niks veranderd. Maar de 7e keer, dat ziet op de volheid van het offer van Christus. Was die geheel ruim. Hè? Dus mensen, laat je niet een geloof aansmeren zonder die 7 keer ondergaan in de Jordaan. Laat je geen geloof aansmeren zonder de doorgang door de enge poort. Laat je geen geloof aansmeren zonder de eerste claim van de wet. Ja, zeggen, daar heb Christus allemaal aan voldaan. Want hij heeft toch uitgesproken, het is volbracht. Heb je het dan automatisch ook? Ja, dat is alleen maar ongeloof als je dat niet gelooft. Oh ja. Dus in te gaan door de enge poort is niet meer nodig. Wat Paulus zegt, laat u me God verzoenen, is overbodig. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Ik predik u in de naam van Christus de doorgang door de enge poort. De verlossing door de Zoon. Ontwaak gij die slaapt, staat op uit de dood. Ja, maar dat is misschien al lang gebeurd. Oh, Dus dat is allemaal overbodig. Hè? Dat we moeten prediken dat de doden moeten opstaan uit hun zondegraf. Op de stemmen van de Zoon van God. Want die spreekt dat. De Heilige Geest spreekt dat. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op. Een slaap des doods is dat. Of ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En als Christus dat spreekt. Dan hebben we een gelovige. Dan heb zo'n dode geen wil. Geen macht. Om dat te verhinderen. Om te zeggen. Nee, ik blijf liever in mijn zondegraf leven. Daar heb je nou de irresistible grace, onwederstandelijke genade. Als de Zoon van God door woord en geest in je ziel spreekt, er is geen vezel in je lichaam die dat kan tegenhouden. Er is ook geen vezel in je lichaam die dat kan bewerken. Nou ons hoofdstuk geliefde. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke hij eertijds gewandeld heeft, daar hadden we het. We leven als een vis in ons zondewater. Naar de eeuw deze wereld. Er was geen onderscheid. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. Naar de overste van de macht der lucht. Dat is de duivel. Van de geest van de duivel. Daaronder waren we geklonken en gebonden. Die geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid tot nu toe. En dat komt openbaar. Die geest van de afgrond laat zich nooit verenigen. Die geest van de oude mens laat zich nooit verenigen door de geest van de nieuwe mens. Gij hebt niet meer de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Gij hebt niet ontvangen de geest der wereld. Gij hebt geen geest der vreesachtigheid meer, maar de geest die uit God is. De geest van aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dus er is wel degelijk leert Gods woord. De levendmaking, dat is niet zoals de gereformeerde gemeente en de afgescheidenen dat leren. Dan ben je levend gemaakt, maar je kent Christus nog niet. Dat is de leer van de hel. Dat is de leer van de geest van de afgrond. Levend gemaakt wil zeggen, tot de kennis van Christus levend gemaakt. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat betekent, die zullen geloven, onwederstandelijk geloven in hem. God in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen rekent God de gerechtigheid van Christus toe aan de zonde, aan die dode zonde. En die wordt dan een nieuwe mens. Die wordt dan op dat ogenblik een nieuwe mens in Christus. Een nieuwe mens onder de genade. Op het spreken van de Zoon geschiet de overgang van de dood in het leven. Vat je dat? Maar er is wel wat geschied aan die doden. Ja, want die heeft God een wet gesteld. Het gebod is op bezoek gekomen. Hè? En daaronder, onder de wet vind je geleven. De wet maakt niet de zondaar levend, maakt de zonde levend. Nou, daar is al Gods volk. Hè? Dan zei wel eens een vrouw, ja, ik weet niet hoe die gekomen is, maar dat die gekomen is, dat weet ik. Ja, ja. Nou, al Gods volk weet hoe die gekomen is. Daar angst der hel mee, alle troost deed missen. Ja. Nou, dan weet je hoe je verlost bent. Ja? Hoe het gegaan is. Ja? Wellicht kan je het in woorden niet verhalen. Maar later geeft de Heer je ook de genade om het te verwoorden. Nou is de verwoording de zaak niet. Nee, nee, nee. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Hè? Je hebt de kracht, de opstandingskracht van Christus ondervonden door het woord. Door het gepredikte woord, door het woord. Het zaad der wedergeboorte, dat is tot je gekomen. Dat is met kracht in je. De opstandingskracht van Christus, mens. Dat wordt in onze dagen helemaal niet meer gepreekt. Alsof de mens in staat is om te geloven. Ben je wijzer. God spreekt de doden levend en zalig in Christus. En dan zijn ze niet meer een dode. Dan zijn ze niet meer wat ze geweest zijn in Adam. Nee, nee. Wij preken geen vereenzelviging en vermenging. Van de oude mens en de nieuwe mens. Nou, absoluut niet. Daar vindt die scheiding plaats. In die doorgang door de enge poort. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost heeft missen. En zo kwam die verlamde man door die touwen gedragen naar beneden. In die staat. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Anthropos, verdoemelijke mens in Adam. Uw zonden zijn u vergeven. En tegelijkertijd werd hij een nieuwe mens in Christus. werd hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. En dan ben je 100% voor God verdommelijk. Dan ben je 100%. Dan ben je die je in Adam zijt. Daar ben je dan achtergekomen. Hè, dat iedereen het is. Dat betekent natuurlijk nog niet dat de plaats gemaakt is voor het evangelie. Er is, hè, die, bij die oude mens is geen plaats. Er is geen plaats voor de zoon des mensen in de kerkelijke herberg. En ook niet in ons hart. Daar moet plaats voor gemaakt worden. God heeft een gebod gesteld. Halleluja. Dat houdt van die oude mens niks meer heel. Want als het gebod komt, dan worden de zonden levend. En dan wordt die zondelast, dan ga je die zondelast voelen. Dan ga je dat stenen hart, dat zakt als het ware in je lichaam. Daar kun je niet rechtop blijven staan. Dan zeg je, oh God, nou is het voor eeuwig kwijt. Nou is het voor eeuwig verloren. Nou heb ik geen mogelijkheid meer om zalig te doen. Dan kom je als die lamme man, als een lijk op je bed te leggen. Ja. God handelt alleen maar met lijken. In verre staat van ontbinding. Kijk maar naar Lazarus. Ja, zeg maar, dan nou is toch ik doe maar aan. Want hij is al in verre staat van ontbinding. Wentelt de steen af van het graf. Is dat de wedergeboorte, prediker? Ja, dat is de wedergeboorte in geestelijke zin. Ja. Dat geldt God niet voor Lazarus, want die was al wedergeboren. En die werd uit de hemel geroepen, zijn ziel werd uit de hemel geroepen. Hè? En hij werd weer met zijn lichaam verenigd. Tot heerlijkheid. En van de naam van Christus. Ja, zegt toch, ja. Nou, daar heb Lazarus nog niet mogen delen in die heerlijkheid. Hè? Nadat hij al in de hemel was geweest. Dat geldt precies hetzelfde voor de jongeling te naaien. Nou, Gods volk is ook wel eens in de hemel geweest in de geest. Hè? En dan vallen ze weer op aarde terug. Paulus zegt, ik heb daar onsprekelijke dingen gezien. Ik heb niet alleen de engelen horen zingen, maar hij heeft ook onsprekelijke dingen gezien. Hij zegt, dat kan ik mijn woorden niet uitklaren. Hij zegt, want dat kan zelfs Gods volk aan deze zijde van het graf niet bevatten. Hè? Ook diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en de kennis van Gods. Hè? God laat zich niet verklaren in die zin. Nee, want die heerlijkheid die in ons geopenbaard, die voor ons is weggelegd, volk des Heren, die erfenis der heiligen in het licht. We zouden het op deze aarde verkwanselen als we erover beschikking kregen. Gods volk krijgt geen beschikking over de zaligheid. God beschikt over zijn volk. Hè? Ja. Hij beschikte een vis voor Jona. God is een God der beschikking. En dan moeten we door deze aardse woestijn over die smalle weg. Dus God heeft een smalle weg beschikt. God heeft zijn Christus beschikt. Hè? Die vrede moet wel verkondigd worden, geliefde. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar hoeft niks meer bij. Hè? Je moet echt niet denken, nou, er moet nog een berouw bij, er moet nog een traan bij, er moet nog geloof bij. Nou. Maar het gaat niet zonder de doorgang door de engelpoort. Dat predik u op grond van Gods woord. Hè? Paulus predikt dat de Efeziërs, dat zij eertijds gewandeld hebben, hè, naar de geest van deze wereld, naar de geest van de macht, naar de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid onder vlezes, doende de wil des vlezes en der gedachten, en wij waren van nature. Kijk, goed onthouden mensen, goed onthouden gemeente, van nature zijn we kinderen des torens gelijk ook de andere godsvolk. Is ook een kind des torens, krachtens het vonnis der wet, die leeft onder de toren van God. En hoe kan dat nou prediken, dat God ook predikt, ik heb u lief gehad met de... Dat is toepassing. Dat is van eeuwigheid bij God bekend. Volmaakt. God heeft gedachten des vredes, ook als zijn volk nog niet wederom geboren is. Hij weet, God weet op het volmaakt wie die gaat toebrengen. Het uur en de seconde van de toebrenging is bij God allemaal bekend. En dat geschiet ook door de Zoon. Door zijn geest. Onwederstandig. Dus denk nou niet, ja, dan moet een ziel. Als die daarin verkeert, hè, in die wegversmalling van de brede weg. Als het gebod komt. En als dat geschiet, als de geest gaat overtuigen. Zonder gerechtigheid en oordeel. Dan zie je dat niet, dat dat bij God bekend is. Nee. Dat zag die man ook niet, die door de dak heen kwam, want die keek naar boven. Nou, hij lag onder de toren Gods. Hij moest zijn ogen sluiten, net als die tollenaar in de tempel. Hij durfde zijn hoofd niet opheffen naar boven. Ja, die lamme man, die
Die kon niet anders naar boven kijken, maar die had zijn ogen wel goed dicht. Dat zou ik u echt vertellen. Want die man, hè, die maakte zijn helft uit. En toen zakte hij voor de voeten van Christus. Had die man erop gerekend? Daar heb je de godsdienst van vandaag. Die weten het allemaal van tevoren. Die zijn er behouden voordat ze verloren zijn gegaan. Maar wat ligt daar een ruimte in, geliefde? Hè? Dat je nou niks meer mee hoeft te nemen als je eigen verdoemenis. Wat is nou zalig worden? Worden die je bent. En hoe geschiet dat? Door de wet. Maar dan ben je toch nog niet zalig? Nee, dan ben je nog niet zalig. Maar de Heer gaat wel plaats maken voor het evangelie, want God heeft een wet gesteld. Ja. En die wet, we liggen onder de vloek van de wet, we liggen onder de toorn Gods, we liggen onder de verdoeming der wet. Maar nou moet er nog één ding gebeuren, geliefde. En daar hoeft de mens niet aan te voldoen, maar hetgeen wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 9. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. Dat is nou het hele geheim. Tegenwoordig willen ze allemaal levende mensen het geloof aan plakken. He, dat is, ja. En van nature zijn we dood, net als de vrouw van Lot. Dat is een zoutpilaar. Zo dood zijn we in zonden en misdaden. Alleen dit, met dit verschil, dat we er nog in bewegen in die zonde. Daar hebben we ons vermaken als een vis in het water. Dit is zo'n ruim evangelie. Ik krijg dat niet. Als God nou zulke doden die zo dood zijn, dat ze te dood voor de dood zijn, zalig verklaard door de stem van de Zoon van God. Want dat wordt, als die zonden levend worden, nou dan ben je bij hoor. He? Paulus moest zijn hand op zijn mond leggen, anders zouden de vloeken eruit rollen. Dan kom je erachter dat je een dode zondaar bent. Dan kom je erachter dat je een vijand van God bent. Dan kom je er werkelijkheid. Dan word je werkelijk wie je bent in Adam. En dat word je niet doordat Simon zegt, gij zijt de goddeloze. Nou, dat doet de mens niks. Helemaal niks. Ook door heel die aanbiedingstheologie blijft de mens koud onverschillig. Dat werkt niks uit. Maar is er dan geen aanbod van genade? Er is een aanbod van vrije genade. Hoewel hij dorstigen. Alle die ter helle varen. Hè? Kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Dat is geen activering van de vrije wil van de mens om tot die wateren te komen. Kijk, dat is de prediking van vandaag. En het werkt al alleen maar rijke jongelingen uit. Nou, dat hoef je niet te worden, want dan ben je van nature. Dood in zonden en misdaden was die rijke jongeling even goed als de andere. Een grote vijand van God. En dan kom ik openbaar, hè. Als dat criterium wordt gesteld, verkoop alles wat je hebt. Neem uw kruis op, keer herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Ja, dat kostte hem te veel. Nooit gestorven. Kijk, daar heb je het criterium. En daar hoeft de mens niet aan te voldoen. Daarom zegt Paulus, laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Opgenade of opgenade, wat is dat? Opgenade of ongenade? Als een dooie vallen aan de voeten van God. Hij doet met het zijne wat hij wil. Want als hij het onvoorwaardelijke van het evangelie wil smaken, zal je eerst onvoorwaardelijk gemaakt worden. Want de mens is zo voorwaardelijk, ja maar. En dan komt hij met allerlei werk aan het dragen. Ja, maar ik heb er al zoveel om gebeden. Ik heb er zo geweend en zo gerouwd. Brouw over gaan zitten. Allemaal werken der wet. De mens moet onvoorwaardelijk gemaakt worden. De mens moet al zijn kracht, al zijn kennis, al zijn wijsheid, al zijn geloof uit handen worden geslagen. De mens moet als een kale, naakte zonder. Hij moet alles uitgerukt worden. Die kleden van eigen gerechtigheid. Dat is het werk van Gods geest. Dat doet de Heere. De Heere dood met DT. Maar wat dan, prediker? Maar hoef je er dan helemaal niks aan te doen? Nou, je komt er niet door niks te doen. En je komt er niet ook niet door iets te doen. God neemt daar helemaal geen aanmerking aan. Dacht je dat die lamme man door Christus levend gemaakt is geworden omdat hij niks meer kan doen? Wat is dat voor een goddeloze leer? Moet je er dan wat aan doen? Nou, je doet er alles aan om verloren te gaan. Dus dat is één. Elk mens van nature doet er alles aan om verloren te gaan. Er is geen mens die er niks aan doet. Hij doet er alles aan om verloren te gaan. Maar in die uren van de wedergeboorte is Gods volk wel werkloos gemaakt. Ja. Als je nog niet aan het einde van de wet gekomen bent, doe je altijd wat. Al was het in je onderbewustzijn. Dus die mens, die voorwaardelijke mens, moet al die voorwaarden. Hè? Een oude mens onder de wet is één brok voorwaarde. Eén brok zonde, één brok voorwaarde. Die moeten gedood worden. Hm? Die oude mens moet, onze staat onder de wet moet teniet gemaakt worden. God heeft een wet gesteld. Ik ben door de wet gestorven. Hè? En we zijn door het lichaam van Christus gedood geworden. Hm? Ik draag uw heilige wet. Kijk. Dat zijn allemaal zaken die de Heilige Geest gaat openbaren en ook daadwerkelijk gaat toepassen. De dood van Christus. Daar heb je de vergeving der zonde. Maar om die effectief te maken, moest hij uit het graf opstaan. Om als middelaar van toepassing. Hij was middelaar der verwerving, maar hij is ook middelaar van toepassing. En dat geschiedde door de opstanding van Christus. Toen werd hij middelaar van toepassing. Was hij dat voor zijn opstanding niet? Ja, toen was hij ook middelaar van toepassing. Maar die prijs moest daadwerkelijk worden aangebracht. Hij moest daadwerkelijk sterven. Hij moest daadwerkelijk begraven worden. Als borg voor zijn kerk. Om God in Christus te verzoenen. En toen het graf kon hem niet houden. Toen heeft hij een eeuwige bedijense verdienste gegeven. En door diezelfde opstandingskracht wordt Gods volk uit het graf van Adam opgewekt. Geestelijk te verstaan. Ja, het is geen wiskunde, gemeente. Het is de leer der zaligheid. Het is de leer van Christus. En wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus al die dominees die preken en geloof. Ten aanzien van die oude mens, die blijven niet in de leer van Christus. Die hebben God niet, daar is niks van God bij hoor. Absoluut niet. Nou. Gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan. Hè? Ja, maar ik heb er al zoveel om gestreden. Ik heb er al zoveel. Oh ja. Maar zolang je nog niet door die enge poort gegaan, maar heen en nog gestreden. Ik heb al zoveel gebeden, maar ik ben er nooit veroordeeld. En heen en nog gebeden. Ik geloof niet in mijn gebed, ik geloof niet in mijn strijden, ik geloof niet in mijn geloof. Ik geloof in Christus door het geloof. En nou wordt van het instrument, het instrumentarium wat God gegeven heeft, het geloof, daar wordt een nieuwe middelaar van gemaakt. Nou mens, je komt ermee bedrogen uit. God doet het. U, de goddeloze waarvoor Christus in zijn tijd gestorven is, heeft hij, God doet het. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons van eeuwigheid, kan ik er wel tussen zetten, liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, heeft hij ons liefgehad met een eeuwige liefde, jazeker, maar hij kon die liefde niet kwijt, want het was nog niet toegepast. Maar door zijn grote liefde, dat is de bewegende oorzaak, dat hij zijn zoon daartoe heeft overgegeven in de dood. Om die liefde in dat hart te storten. Om die liefde in de toepassing daadwerkelijk. Wat zegt Paulus daarvan? Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Dus Christus is uit de doden opgestaan, geliefde. Ik predik u de opstanding van Christus tot wedergeboorte. En dat gaat niet, dat is nogmaals geen een soort droomgebeuren, dat je dat dan maar aan moet nemen, dat dat zo is. Nee, het gebeurt daadwerkelijk in het leven van de kerk, in het leven van de goddelozen, die door God gerechtvaardigd worden, in het leven van de doden, die door Christus uit hun graf worden opgewekt. Die vergeving der zonde. Die overgang van de dood naar het leven, daar zijn ze bij. Ja, maar u zegt, een oude mens hebt er toch geen besef van. Nee, in die zin, hij heeft geen besef van Christus. Als hij gestorven is, een lijk, waar hebben een lijk nou besef van? Kan een lijk nog iets doen? Kan een lijk nog denken? Nee. Nou predik ik u het geheim van zalig worden, want het einde der wet is Christus. Die zielen zijn aan het einde van de wet gekomen. Aan het einde van, niet alleen aan het einde van hun kunnen en kennen. Niet alleen aan het einde van al de eigenschappen van die oude mens. Nee, ze zijn aan die oude mens zelf. Die oude mens is zelf gestorven. Dat is het einde van de wet. Dan ben je het einde van de wet. Want een oude mens is altijd bezig in het werk der wet. Om in een gebroken werkverbond het met God op een akkoordje te gooien. Is altijd bezig met die vijandschap tegen God. Altijd. Totdat hij sterft. Nou ja, lijk is geen vijandig mens meer. Nee toch? Het kan alleen wel stinken. Een lijk kan wel stinken. Maar het einde der wet is Christus. Niet het begin. Hij heeft het wel voldaan van begin tot eind. Hè? Maar de zaligheid is gelegen in het einde van de wet. En het einde der wet is Christus. Als een ziel aan het einde van de wet gekomen is, dan wordt Christus hem geopenbaard door de Vader. Het einde der wet is door woord en geest, door geen buitenbijbelse openbaring, geen droombeelden, geen visioenen. Nee, door het woord zijn er kracht. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Daar heb je dat woordje, dat dierbare woordje, tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft, gaan die zonde geloven? Nee, de toerekening van Christus aan een dode zondaar, de toerekening van de gerechtigheid van Christus is tot rechtvaardigmaking en tot geloof. Degene die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in hem geloven, die in zijn naam geloven. En nou betekent dat woordje aanneming, betekent ontvangen. Degene die hem ontvangen hebben, je kan alleen maar iets aannemen. Ik zal het me duidelijk voorstellen. Ik heb hier mijn handen. Ja? Nou ja, Gods volk heb ook geen handen. Het wordt hem in de schoot. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Hè? In de schoot. Dat is gewoon niet meer uitgetrokken. Maar hier heb ik dan mijn handen om het menselijke wijze voor te stellen. Paulus die zegt dikwijls, ik spreek op menselijke wijze. Hè? Nou, hier heb ik mijn handen. Maar kan ik dan iets aannemen wat me niet geschonken is? Dan grijp ik in de lucht. Dan kan ik wel zeggen, mijn armen strekken. Maar ja, dan heb ik nog niks. Nee. Nee, die Christus wordt, hè, die is van de Vader geschonken. En deze Christus, zegt Psalm 89, hè, is van de Vader geschonken. Is van Israëls God gegeven. Ja, zeggen hij wordt u in het woord aangeboden. Oh ja, dus ik kan besluiten om hem aan te nemen of hem om te weigeren. Net als Simon zegt, je kan, hè, stuk, Christus is een stuk materie, ik leg hem in je schoot. En als je hem eraf werpt, ga je verloren. Ik heb er nooit zo'n goddeloze leraar aangehoord. Want zo gaat het niet. Zo werkt God niet met zijn dierbare Christus. Nee, nee. De Heere versnippert dat bloed van Christus niet. Hè? Nou, nee. Als die bij God vandaan geschonken wordt, deze zoon, deze Christus die in Gods woord wordt geopenbaard, dan kan je hem niet meer weigeren. Dacht je dat die man kon zeggen, die lamme man, die door het dak, hè, die voor de voeten van Christus lag, dacht je dat hij kon zeggen van ja, als toen Christus zei, uw zonden zijn u vergeven, sta op, neem uw bedden, en dacht je, nou, dan zei ze, ik heb het best naar mijn zin, ik blijf hem nog een poosje leggen. Daar kunnen ze tegenwoordig, ja. Kunnen ze het weigeren, kunnen ze Christus van de schoot afgooien. Dat is niet de Christus en schrift, hoor. Dat is een duivelse voorstelling van het evangelie. Dat is niet zoals God werkt, nou. Nou, Gods volk wordt als een lijk door die enge poort getrokken, want die oude mens is gestorven. Het einde der wet wordt geopenbaard in de poort. Want het einde der wet is Christus. En hij is de poort. Hij is ook de doorgang. Hij is het begin en het einde. Hij is ook het middenstuk. Wat is het middenstuk? De smalle weg des levens. Hè? De smalle weg naar het eeuwige Jeruzalem dat boven is. Welk is ons aller moeder? De doorgang door de enge poort, geliefde. Dat is Christus prediken. Dat is niet een proces prediken. Dat is Christus prediken. Ik predik u Christus en dien de gekruisigd. Ja, zegt Simons, ik preek alleen de Heer Jezus. Nou, dat is te kort. Paulus zegt, ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de betekenis, dat komt de betekenis van de wet erbij. Want je kent die Christus prediken zonder de wet. Niet een wet die nog vervuld moet worden. Nee, 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 nee. Waarom is Christus naar deze wereld gekomen? Ja, zegt u, om zondaren zalig te maken. Nee, om de wil des vaders te doen. Wat was de wil des vaders? De mens die gevallen was, die wet gebroken had, diezelfde mens moest voor die zonde betalen. Die moest die wet, dat eist Gods recht. God gaf van zijn recht niet af. Ten dagen als gij daarvan zult tot dood sterven, God komt van ieder van ons zijn beeld op te eisen. Betaal wat gij mij schuldig zijt. Dat zegt Paulus hier, we liggen net met de anderen geheel verdoemelijk voor God. Dus er moet wat gebeuren in ons leven. Ja, we moeten van dat leven gemaakt. We moeten met God verzoend worden. Laat u met God verzoenen.
Hoewel God verzoend is met de wereld, met de uitverkoren wereld in Christus. Jazeker.
Maar daarom moet het nou wel toegepast worden. En ik preek u de toepassing door de prediking van Christus en die gekruisigd.
Jazeker.
Het is alles al volbracht. U hoeft er niks meer aan te doen. Maar hoe gaat dat dan? Kun je dat dan als oude mens aannemen? Nou, een oude mens die neemt van alles aan zonder de schenking. Dus daar ben je niet mee geholpen. Hè? Je bent niet geholpen met het geloof van de oude mens. Want die komt niet verder als een historisch geloof, de oude mens. Of hij komt niet verder als een wondergeloof. Of hij komt niet verder als een tijdgeloof. Dat is het gevaarlijkste geloof, een tijdgeloof. Want een historisch geloof zit geen kracht in. Hè? Een wondergeloof, nou ja, dat is van een moment. Maar een tijdgeloof, de hemelse gaven gesmaakt. Het goede woord Gods gehoord. En zeg je, ik heb toch zo geweldig mag ik. Ja. Tijdgeloof is een verschrikkelijk gevaarlijk geloof. En toch bestaat het, want Gods woord leert dat. Hè, voor een tijd. Dat kan heel lang duren, kan heel je leven duren. Bij de dwaze maagden duurde het hele leven, hadden tijdgeloof. Ze waren er wel van overtuigd dat ze door die poort in zouden gaan. Door de hemelpoort, dus niet de smalle poort. Ze waren ervan overtuigd dat ze door die enge poort gegaan waren. En toen kwamen ze tot de ontdekking. Dat de deur voor hen gesloten bleef. Dat zal toch wat zijn, mensen. Dat zal toch wat zijn, gemeente. Hè? Daar verstoor ik de kleingelovigen niet mee. Hoor. Want die willen graag ontdekt worden. Die willen graag weten of het werk wat in hun is, wel een werk in de waarheid is. Daar willen ze graag aan ontdekt worden. Door toets mijn gang en stel mijn oogmerk aan de dag. Daar lopen die kleintjes mee. Ze zeggen, jongen, jongen, het zal toch wat wezen als ik mij zou bedriegen. Nou, die worden bevestigd in het allerheiligste geloof. Want dat zegt Paulus, hè, voor zowel. De grote als de kleine. Hè? Met Christus uit genade zijt gij zalig geworden. Heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Toen Christus ten hemel voer, heeft hij zijn ganse kerk meegenomen. Mede gezet in de hemel in Christus. Ja. Dat geldt ook voor die kleintjes, voor die pasgeborenen. Hè? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. De uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wat betekent dat? Dat ook nog een keer een opstanding uit de doden zal plaatsvinden. Hè, waarin eerst Gods kinderen worden opgewekt door diezelfde opstandingskracht van Christus. Omdat de geest in hen lieden is. Door die opstandingskracht van Christus worden ze wedergeboren. Maar dan worden ze ook uit de doden opgewekt. Hè, in het kader van de opstanding der doden. En dan zal de Heer zijn heerlijkheid openbaren, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Hè, en dat is niet, ga niet zonder geloof. Dat is Gods gave, zegt Paulus. Maar God zal nooit een oude mens met geloof bedelen. Nee, want dat zou betekenen dat de Heer zijn genade zou verspelen. Want anders, alles wat je aan die oude mens besteedt, dat is waste. Hè, dus waste of time, waste of money, om het maar eens zo te zeggen. Dat is allemaal verloren goed. Daarom zegt de Heer Jezus tot die rijke jongeling, ga heen verkopen, want er moet wat gebeuren hoor. De Heer heeft die rijke jongeling niet het evangelie, want er was hier geen plaats voor. De Heer heeft die rijke jongeling de wet gebreken. Nou, hij zegt, onderhoud de geboden. Hij zegt, maar Heer, dat heb ik allemaal al gedaan. Oh, zegt de Heer, prachtig. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, uw godsdienst, hè, uw positie in het Sanhedrin, hè, uw domineeschap, hè, uw kerklidmaatschap. Ga heen, verkoop het allemaal, je boerderijen, je landerijen, je vrouwen, je kinderen, geestelijk te verstaan. En keer herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Nou, toen kwam het openbaar dat er in hem, in zijn leven, geen plaats was voor het evangelie. Dus de Heer Jezus heeft die rijke jongeling als oude mens onder de wet geen geloof aan geplakt, net zoals Arie Simons doet. Nou, zegt een rijke jongen, hoef je. Heb je alle geboden gedaan? Prachtig, 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 prachtig. Nou, er moet maar één ding te gebeuren: geloof alleen. Nou, dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. Nee, hij zegt: ga heen, verkoop al je godsdienst, je oude mens zijn. Hè? Doet dat kleed van die oude mens uit. Want dat is de doorgang door de enge poort. Hè? Om de Heer Jezus aan te doen, je kruis op te nemen en hem te volgen. Nou. Zegt de rijke jongeling, ik voel me best in dat pakje, in dat domineespakje van dat, ik ben overste van het Sanhedrin. Nou, daar heb ik absoluut geen zin in. Ziet u nou dat een mens een vijand is van zijn eigen zaligheid? Want de Heer sprak niet in de toepassing tot die rijke jongeling. Hij sprak volwerpelijk in de weg waarin het gaan moest. Daar heb je de soevereiniteit. Had die Heer de rijke jongeling niet kunnen bekeren? Zeker. Had hem op één woord kunnen bekeren. Maar Jacob heeft die lief gehad, Ezel gehad. Dat predik ik ook op grond van Gods woord. En als je nou, wat is het geheim? Als je nou Ezel moet inleven. Als je nou openbaar komt als die onbegenadigde Saul. Nou, dat is de weg naar het einde van de weg. Dat gaat er altijd mee gepaard. Aan de gordijnen dicht. Hè? En als de gordijnen dicht gaat, dan is een huis in rouw. Vroeger zag je dat nog veel, tegenwoordig niet meer. Maar als er iemand overleden was, gingen de gordijnen dicht. Nou, ik zou je dit vertellen, gemeente. Maar over de dood van de oude mens hoeft niet gerouwd te worden. Nee. Over de dood van Christus hoeft niet gerouwd te worden. Daar klinkt de jubel. De Heer is waarlijk opgestaan, is van Simon gezien. En dat klinkt ook tot uw gemeente. De Heer is waarlijk opgestaan. Hoe kom je aan hem? Geloof en lelijk. Werp u aan de voeten van het lam. Op genade of ongenade. Beter aan zijn voeten te sterven. Als door de duivel naar de hel gesleept worden. Als de Heer je verwerpt, dan doet de Heer het tenslotte. Maar als de duivel het doet, ja, dat is benauwd. Benauwd aan alle zijden, riep de Heer ootmoedig aan. Hij verloste me uit al mijn lijden. En deed me in de ruimte gaan. De Heer doet het. De Heer doodt hem ook levend. Hij doet er hellen nederdalen en hem doet er wederuit opkomen. Dat is de zaligheid van Sion. Door die weg werkt de Heer en hij zal er nooit van afstappen. Hij doet het niet makkelijker. Hij doet het niet op een andere manier. Hij heeft het bij Abraham gedaan. Hij heeft het bij Adam en Eva gedaan. Hij heeft het bij Saulus van Tarsus gedaan. Hij heeft het bij Manasse gedaan. Hij heeft het bij al zijn kinderen gedaan. En hij zal het in die weg altijd blijven doen tot aan de volleinding der wereld. Door de hel naar de hemel. Ja. Dat is toch een ruim evangelie. Is hellelingen nou nog zalig kunnen worden? Wie wordt er dan nog buiten gesloten? Moet mij eens vertellen. Als de doden nou nog door Christus levend gemaakt en zalig gesproken. Als Christus nou voor de goddeloos is gestorven. Wie wordt er dan buiten gesloten, mensen? We gaan door eigen schuld verloren en Gods volk wordt door vrije genade behouden. Want het is niet uit u. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Het is Gods wil dat Gods volk zalig wordt. Want die moeten zeker zalig worden. En die zullen zalig worden en tot in eeuwig en tot in der eeuwigheid zalig zijn. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u het niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel. Amen. Heere, uw genade overstijgt alle kracht, alle macht. Overstijgt de dood, de eeuwigheid. Want gij zijt van eeuwigheid en tot in eeuwigheid heb gij uw volk medegezet in de hemel. Het is onverstaanbaar voor het vlees. Het is alleen maar te bewonderen. Gij zijt het, Simon Barjona. En dan zegt de kerk, gij zijt het, Juda, gij zijt het. U zullen de volkeren loven. U zullen de broeders loven. Want het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. Heere, uw naam, uw eer, wordt op het allerhoogst verheerlijkt. Als gij uw opstandingskracht laat gelden in het graf van Adam, tot de opstanding in het geestelijke leven, en tot de opstanding der doden. Om eeuwig bij u te zijn. Om altijd bij u te zijn. In al onze noden, angst en pijn. In en door een waarzaligmakend geloof. Maar straks door een schouw. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 54, dat derde, vierde vers. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiederen vergelden. En het vierde vers. Want God wil mij zijn bijstand bieden. Hij heeft mij het onheil doen ontkomen en mijn benauwdheid weggenomen. Dat is die benauwdheid van die oude mens. Maar ook na ontvangen genade, de geloofsbenauwdheid neemt de Heer keer op keer weg. Om ze te louteren in het allerheiligst geloof. Ik heb mijn vijands val gezien. Organist 3 en 4 van Psalm 54. Thank you.
Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.